GD.
15, 14.
We zitten nog niet aan 15, 14. Wacht, ik ga daar gauw opzoeken aan welke daar zitten. To be honest, wel de perfecte intro voor onze podcast, hè?
Ja. Aanhouden?
Het is trouwens 15.
Oké, knip.
Welkom bij Sociologen op de Koffie, een podcast van Hans Jonker en Aaron van Steeland, twee studenten sociologie. In elke aflevering bespreken ze een sociologisch onderwerp dat hen interesseert. In hun gezever naar de waarheid hopen ze enkele interessante inzichten tegen te komen. En dat allemaal bij een goede tas koffie.
Welkom bij Sociologen op de Koffie. Dit is aflevering 15, jawel. Fijn om nog eens de podcast te halen.
Moesten we samen mogen zijn, Hans? We konden een taart eten met kaarsjes op.
Och, fantastisch.
Ja. En uitblazen voor nummer 15.
Ja.
Maar hoe is het ermee?
Goed, goed, goed. Ik ben net verhuisd en ik ben begonnen op de VB. Het is een maand nu ondertussen.
Ja, vertel.
Ik werk als onderzoeker op de VB. Departement Research and Development. En ik ben bezig met de maatschappelijke impact van wetenschappelijk onderzoek te bekijken en te onderzoeken in Vlaanderen.
Interessant. Nu ben ik gewoon nieuwsgierig. Wat verstaan jullie onder impact? Want bij ons we doen ook impactmeting en ik ben benieuwd wat jullie onder impact zien. Of is dat te vroeg nog in het stadium van het onderzoek?
Ik denk dat dat op zich een podcast waard is. Dus ik stel voor dat we het naar daar plaatsen en... Je wou het vandaag hebben over het fenomeen woke?
Wel, eigenlijk vrij simpel. Er zijn een aantal zaken die het interessant maken om het nu te bespreken. Hè. Allereerst is het interessant omdat er over laatst een artikel is verschenen dat even viraal is gegaan over onze generatie, Hans, en de generatie na ons is de woke als iets en we zijn allemaal verdurende zagenventen. En dat is een beetje de bottomline van dat... Ik ga kort door de bocht, maar dat is de bottomline. En vandaar lijkt het mij interessant om eens te vertrekken om dat concept dan eens verder uit te leggen. En vooral de sociologische grondslagen. Maar ook omdat het mij te langer te meer begint op te vallen dat het bestaat. Misschien ook omdat ik meer tijd begin door te brengen op Twitter, dat ik het meer merk. Maar ja, ik merk toch verschillende dat er mensen zijn die zichzelf één bestempelen als woke, de ander bestempelen als woke.
Want woke betekent wakker, hè? Ja. En als ik het goed heb, is woke leent uit het Afro-Amerikaanse gemeenschap. En betekent het zoiets als wakker schudden of wakker worden en opstaan tegen racisme. Klopt dat?
Ja, niet noodzakelijk racisme, hoor. Want we gaan straks zeggen, het is breder dan dat. Het gaat eigenlijk om een soort... Voor mij gaat het een stukje om een wereldvisie. Je kunt eigenlijk woke zijn... Aan de linkerzijde en de rechterzijde. Persoonlijk vind ik de rechterzijde... Ga ik even links laten liggen.
Oh god.
Sorry. Zou ik minder op ingaan, omdat die grondslagen minder interessant zijn. Die zijn er ook wel, en er zijn ook wel een aantal zaken die misschien gedurende de podcast nog kunnen aanhalen, maar ik zou eigenlijk wel focussen op het links woke zijn. En inderdaad, het racisme en de... Critical race theory neemt daar bijvoorbeeld de centrale rol in als het gaat om ras. Maar hetzelfde kunnen we ook gaan zeggen over seksisme en dergelijke. Ik zal straks wel dat onderscheid proberen maken. Maar ik vind het eigenlijk nog het best verwoord door eigenlijk de rechtse wokers, namelijk met de vergelijking uit de Matrix. En in de Matrix zeggen ze op een gegeven moment op tijd, kijk, je kunt twee pilletjes nemen. Ofwel het blauwe pilletje en dan... Blijft jij in uw gezellige bubbel zoals het altijd was? Of je neemt het rode pilletje, dan ziet je de wereld zoals het echt is. En de Matrix betekent dat dan dat je het ziet als een simulatie die het maar is. Maar bij woke betekent dat dan dat je het gaat bekijken vanuit machtsstructuren, dat je gaat kijken naar machtsverdelingen en eigenlijk macht in heel veel verhoudingen. En uiteraard dat er bij macht vaak komt kijken, onderdrukking en dergelijke. Dat is eigenlijk een stukje woke. Je bent daar wakker voor, je bent daar wakker door geschud en je ziet de wereld plots vanuit dat perspectief.
Dus als ik het goed begrijp, kadert jij woke eigenlijk breder en gaat het niet alleen over racisme, maar gaat het over maatschappelijke problemen, zowel als links gepercipieerd van het politiek spectrum als rechts. Denk bijvoorbeeld aan klimaatopwarming.
Klimaatopwarming is een gevoelige. Ik zou eigenlijk vooral willen focussen op het socio-economische. Omdat ik denk dat daar het meeste relevantie in zit om het op die manier te bekijken. Omdat daar ook het meest over geschreven is. En denk ik het... Dat gaat eigenlijk terug op individualisme en een stukje postmodernisme. Omdat als je gaat kijken naar de geschiedenis van de grote postmodernen, dan heb je daar eigenlijk drie, vier, afhankelijk van wie dat je leest, grote turns in, dat ze noemen. En dat is eigenlijk allemaal heel hard begonnen met, zoals elk wetenschappelijk onderzoek begint, namelijk met het willen begrijpen en verklaren van zaken. Maar in tweede orde is dat geëvolueerd van begrijpen naar ook te bekritiseren. En de begrijpers, daar zitten de traditionele, vooral moderne filosofen. En dan komt de eerder in een soort, we gaan het niet alleen verklaren en begrijpen, maar in een tweede turn, we gaan het ook beginnen bekritiseren. We hebben verklaard dat die waarde achter dat systeem zit, maar nu gaan we ook nog eens die waarde gaan bekritiseren. Zo meteen gaat dat voor de Frankfurter Schule, is daar een voorbeeld van. Waar we meteen op ingaan, de Frankfurter Schule is, die hebben cultuurkritiek gegeven, maatschappijkritiek gegeven, niet gewoon verklaard en begrepen, nee, die zijn verder gaan naar kritiek. Dan krijg je een nieuwe turn, waarbij dat het wordt die inzichten en de kritieken toegepast op de werkelijkheid. Dat is, we hebben dat toegepast en op die manier zien we hele concrete cases waar wij in onderdrukt worden door die waarden. En in de laatste turn krijg je eigenlijk dat niet alleen is kritiek toegepast op cases, maar dat het ook naar een soort activisme gaat. Activisme dat teruggaat op onze traditionele postmoderne filosofen, waar ik het vandaag wil hebben over Foucault, Derrida, Frankfurter Schule, Lyotard, Popper, die eigenlijk gebruikt worden in activistische contexten bijna. Dus vandaar zit je een stuk in evolutie van eigenlijk het postmodern denken, zoals we die kennen.
Dus volgens u is woke zijn niet zozeer een nieuw fenomeen, maar is dat de uitloper van een hele postmoderne aanloop?
Ja, en over die aanloop wil ik het eigenlijk vandaag een stukje hebben van welke aanloop is daar? Omdat ik vind woke, dat is eigenlijk, die mensen worden vaak weggezet als zo de grote idealisten. En somehow is dat, hè. Maar vooral zitten we met mensen die wel hun academisch die een filosofische basis hebben, filosofische grondslag. En die grondslag zou ik even willen gaan uitlichten, maar die dat inzet op een activistische manier, een heel specifiek activisme, dat de 3-4 turns heeft meegemaakt.
Oké, en waar kunnen we zo mee starten volgens jou?
Ja, we beginnen met waarmee dat we eigenlijk het best beginnen, hè? Met het meest aantrekkelijke. We beginnen met seks. Seks en Foucault. Waarom? Omdat Foucault is iemand die vertrekt vanuit de geschiedenis. Die gaat geschiedkundig bekijken en die gaat heel breed kijken naar welke evoluties dat er geschiedkundig zijn en die toepassen op de geschiedenis en de maatschappij. En een van die zaken waaruit hij vertrekt, dat is seks en seksualiteit. Vanuit eigenlijk de klassiek Victoriaanse benadering die we al een paar keer hebben gehad, namelijk men ging tijdens de Victoriaanse tijd instituties inschakelen om mensen seksueel te onderdrukken. Wat betekent dat? Men gaat bijvoorbeeld ervoor zorgen dat het willen van veel seks, men gaat dat zo wat vergruizen en men gaat dat zelfs benoemen als psychiatrische aandoeningen en seksueel afwijkend gedrag, met air quotes. Zoals bijvoorbeeld homofilie in die tijd, die gaat men bestraffen, die gaat men in het strafwetboek steken, dat gaat men in DSM steken, dat gaat men zien als iets vreemd. En op die manier gaat men alles inzetten om te vermijden dat seks dat niet gebruikt wordt voor reproductie, dat het eigenlijk uitgesloten is. En seksualiteit in de kunst gaat men bijvoorbeeld ook niet langer uitstellen, bijvoorbeeld. En dat is wat Foucault eigenlijk bedoelt met, maar die macht die vertrekt vanuit instituties. En die werkt door op ieder van ons. En dat is een soort
politieke macht die wij zien in alles wat we doen. Alles is politieke macht. Scholen is een machtsvoorbeeld bij uitstek. Een school beslist de kennis. Heb jij controle over een school, dan heb je daar de macht over. Hè? Heb je de macht op je samenleving. Stel nu, je hebt controle over wat er al dan niet ziekte is. Ja, dan heb je ook controle over de samenleving.
Ik denk dat Foucault dat de disciplinering noemt. Hè? Zeker in het geval van zoiets als seks. Denk ik echt dat Foucault zou redeneren dat, dat de maatschappij haar leden disciplineert. Dat seks en alle seksuele uitlatingen en het naakte lichaam iets is louter voor de privésfeer. Hè?
Ja, uiteraard.
En dat als dat als mensen dat toch doen, dat ze gestraft worden. Hè? Mm-hmm. En de straf, dat ook heel centraal staat in Foucault, wat soms als een Russisch drama leeft. Hè? Schuld, boete, zonde, straf. Seks, schuld, moord, brand. Dat staat er ook heel centraal in. Hè?
Ja, we moeten dan zijn, maar seks en disciplinering, dat zijn ook de twee andere boeken. Hè? Discipline and Punishment is een ander boek. Trouwens, beste inleiding die ik ooit gelezen heb, staat in die van Foucault. Hè? Sowieso, hij schrijft wel prachtig, maar je kunt lezen hoe dat iemand zijn huid gescalpeerd wordt, overgoten met sulfur. En dan hoe dat wanneer dat hij met paarden gevierd deelt wordt. En die beschrijft prachtig hoe dat de gewrichten van de man die gefolterd wordt, uiteengetrokken worden.
Ja.
En dat is een beetje typisch aan de stijl van Foucault. Heel sappig en heel gedetailleerd gaan vertellen wat de straffen zijn door de jaren heen. Eigenlijk, wat Foucault daarmee wil aantonen is, kijk, die straf die is uitgevoerd door één koning. Eén koning had die macht. Wat we nu hebben gedaan, is die centralisatie van macht van die koning uitgevoerd naar instituties. We zijn steeds meer gaan uitverdelen die macht, waardoor dat nu alle instellingen, alle systemen macht kunnen beoefenen. En in de geschiedenis van seksualiteit wordt dat inderdaad uitgezet voor seksgenoten, en daar zetten we dat in als een soort panopticon-model.
Ja. Nu, de luisteraars die het niet gelezen hebben, denk ik wel de meeste, denken misschien van, waarom vinden die dat niet zo fantastisch? Maar het punt wat hij wil maken is ook dat, inderdaad, wat jij beschrijft van die koning, hè, maar ook dat straffen, omdat je het aan een institutie toevertrouwt, veel efficiënter is geworden. Hè? Vroeger iemand ter dood veroordelen, dat was een moeizaam, pijnlijk, langzaam proces, wat dus soms ook compleet mislukte. En het is bijna grappig hoe hij dat zo sappig beschrijft. En dan maakt hij zo de hele aanloop van een bijna lachwekkende poging tot een executie die uren duurt, en waarvan je alle details kan lezen, naar een heel model van gevangenissen en opsluiting. En dat is de hele disciplineringslogica, hè? En de afschuwelijke rationalisering van de instituties, hè? Van de macht. Maar misschien dat je even de link kunt maken met seks volgens Foucault en hoe dat dan de aanloop is naar woke.
Ja, seks is natuurlijk een voorbeeld. Hè? Dat gaat om hoe kunnen we iets beknotten vanuit onze instituties. Dat gaat nu over seks, maar heel lang gaat dat ook over, ja, misschien moeten we kijken naar onze instellingen, moeten we kijken naar onze politie, moeten we kijken naar onze educatie, om te gaan kijken waarom dat er bijvoorbeeld verschillen zijn tussen mannen en vrouwen. Dan moeten we gaan kijken, kunnen we daarmee ook verschillen in rassen gaan verklaren. En dat is hetgeen dat de woke-cultuur daar een stuk van meeneemt, want dat is eigenlijk de maatschappij in vraag stellen voor ongelijkheid tussen personen. Dat start daar. Dat start bij die macht in vraag stellen. Bij een vraag stellen van, oké, die politie die oefent macht uit op ons, dat onderwijs, dat voegt macht uit. Maar wie zijn die mensen die aan de touwtjes trekken? Dat zijn wij niet. Dat zijn heel veel mannen bijvoorbeeld die dat doen en te weinig vrouwen. Tja, die macht zit daar fout. Dus het gaat om die manier van logica, van hoe dat macht doordringt tot op mensen.
Ja, inderdaad. En ook de autoriteit die machtsstructuren op ons hebben. Want het is grappig dat je het hebt... Allee, grappig. Het is frappant dat je het hebt over de Victoriaanse tijd, omdat de politie als institutie is ook pas ontstaan in Londen tijdens de Victoriaanse tijd. En tijdens haar prille jaren was de politie in Londen... Ja, die werd eigenlijk totaal niet serieus genomen. Dat was zoiets voor... Ja, de... Als je het niet gehaald had in het leven, dan kom je altijd nog naar de politie. Hè? De politie had zo'n reputatie.
De gemeenschapswacht. Sorry.
De paarseisjes.
Nee, maar ik denk dat zo... Maar denk inderdaad, de status van... Die. Ja, sorry, die politie is veranderd.
Gaandeweg heeft die instituties meer en meer macht gekregen. Hè. Dat is ook een proces wat je kan zien, dat instituties meer en meer macht krijgen. Ook vanwege de bureaucratisering. En je kan alleen maar een institutie echt in vraag stellen als een institutie macht heeft en succesvol is.
Ja, en het is dat ook voortdurend gebeurd, hè, die instituties in vraag stellen, omdat er net zo'n grote macht is. Maar ik zou van Foucault graag willen opschuiven naar de volgende grondlegger van wokeisme in deze wereld. En dan zit ongeveer dezelfde tijdsperiode bij Derrida. Derrida, ik vind dat heel frappant dat we die weinig gezien hebben in onze opleiding, want dat is eigenlijk een zeer interessante socioloog. Ondanks dat we die eigenlijk wel kennen, want dat is een grondlegger van de deconstructie van onze taal. En wanneer we gaan kijken naar woke-cultuur, dan zien we heel vaak de vraag van, ja, maar ja, waarom is het belangrijk dat een zwarte bladzijde, dat we dat misschien toch niet gebruiken? Waarom moeten we toch in vraag stellen wanneer dat we het hebben over pronouns, dat iedereen daar, los van het feit dat dat onaangenaam is, dat daar ook een machtsstructuur in zit. En daar zit Derrida eigenlijk met zijn deconstructie eigenlijk in. Die vertrekt vanuit een theorie die we wel misschien beter kennen, en dat is de taalstructuur van Saussure. Hè, met de signifiant en de signifié. Dat klinkt heel abstract, maar ik heb dus een... Ja, doe maar.
Mag ik hem uitleggen?
Je mag hem uitleggen, Hans. Doe maar.
Oké. De La Saussure zegt, er is zoiets als taal en je hebt woorden. En woorden zijn symbolen om dingen te beschrijven. Maar je hebt hetgene wat beschreven wordt en je hebt het woord om het te omschrijven. Dat zijn niet dezelfde dingen. Je hebt zoiets als een paard in de buitenwereld. En dan heb je woorden, het woord paard, om dat ding in de buitenwereld te omschrijven. Maar dat woord, dat is een symbool. Dat is geen exacte fotocopie van het object dat beschreven wordt. Dus daar zit heel veel ruis op. Dus taal is een soort symbolenspel wat je speelt. En dus heeft het over signifiants en signifiés. Namelijk, wacht, hè, de woorden... Die hetgeen wat is, proberen te omschrijven zoals het is. En dat is eigenlijk wat van taal een kunst maakt en minder wetenschap.
Ja, en dat is inderdaad... Dat is eigenlijk de essentie perfect uitgelegd. Hè. Je hebt een woord en dat verwijst naar een object en daar zit er heel vaak ruis op. Heel simpel gezegd, we lezen allebei het woord paard. Bij mij is dat een bruin paard, bij u is dat een wit paard. Nochtans, het woord paard is wel hetzelfde. Hij gaat daarop verder. Sterker nog, Hans, jij interpreteert dat paard in uw eigen referentiekader. En dat is eigenlijk wanneer dat Derrida interessant begint te worden, omdat dan gaat hij uw taal in vraag stellen. Dat betekent dat er verschillende referentiekaders zijn die ons aangeleerd zijn om taal in te begrijpen. En niet alleen een referentiekader van we denken aan een paard, maar ook hoe dat we denken over die paarden en dat daar heel vaak hiërarchie in zit. In die zin, hij ging voor het gaan kijken met hoe dat wij over de zaken praten. En een van zijn conclusies daaruit was, wanneer we dat eigenlijk gaan deconstrueren, is het gesproken woord in die tijd meer waard dan het geschreven woord, en dat kon hij afleiden uit de manier dat we erover praten. En van daaruit is eigenlijk een beetje die deconstructiebeweging ontstaan, van we gaan kijken hoe we over de dingen praten om machtsstructuren, vaak binaire structuren, te gaan ontleden en daar ook de grijze zone van in te zien. Dat is wat sociologen heel vaak doen, deconstructie. Gaan kijken van waar komt dat en uit wat bestaat dat nog dan enkel dat beeld.
Misschien kun je dan ook ons verlichten in de discussie die nu heel hot is en die bij mij op het werk vorig jaar ook heel sterk woedt. Dat is, als je een collega hebt, mag je die dan aanspreken met zijn of haar geslacht? Mag je zeggen, Stel dat ik bijvoorbeeld een collega heb en die heet Myrthe bijvoorbeeld. Mag ik haar dan aanspreken met haar? Ik heb haar een mail gestuurd. Dat is een heel lastige discussie, omdat dat het kan zijn dat Myrthe zich niet als vrouw identificeert en liever een onpersoonlijk voornaamwoord heeft om haar persoon te omschrijven. Misschien kan je dat, misschien wordt dat duidelijk als je dat hierin kan kaderen.
Ja, want dat is een stukje het... ik denk, zo'n iets andere discussie, maar ik vind het wel hier zeker relevant, omdat het gaat om taal en structuren van de taal. Het probleem is dat heel onze taal, als we dat gaan deconstrueren, dat die gegenderd is. En je hebt vaak, soms dat heel banaal, poetsvrouw in de plaats van poetsman, dat is zo het banale voorbeeld.
Ja.
Maar het gaat eigenlijk nog basiser met hij, zij. En inderdaad, als jij niet tot een van de twee categorieën behoort, of je bent fluïde tussen de twee categorieën, of de ene dag voel je wat meer zo, wat meer zo, ja, dan is dat eigenlijk confronterend dat je elke keer verkeerd aangesproken wordt, zeker als je daarmee mee struggelt. En dan kom je eigenlijk op een soort heel moeilijke tweedeling tussen enerzijds een taalstructuur, hè, een taalstructuur die nu eenmaal een stuk gegenderd is. Hè. In het Engels zijn die pronouns dus eenvoudiger met their, them, hè, een heel duidelijk alternatief. Die, hun, is bij ons iets minder ingeburgerd en bekt iets minder mooi, dat past minder in onze taalstructuur. Hè, dat het individuele niet past met het structurele, dat daar een mismatch op zit.
Ja.
En in dit geval zegt men, oké, we hebben dat structurele in vraag gesteld. Dus stellen, we nemen het individuele als gegeven. Hè. Het gegeven is hoe dat die persoon zich voelt. En dat matcht niet met structurele. En we gaan daarom de structuur in vraag stellen om de structuur aan te passen naar het individuele. Ja. Dat is eigenlijk het systeem waar het men nu in denkt van ja, die taalbetekenissen die er zijn, hè, de verschillende betekenissen die gelinkt worden aan de taal, die gegenderdheid, dat in vraag gaan stellen, is een deel van die discussie.
Klopt, en daar komt ook meteen de macht naar boven, hè, want we zeggen allemaal brandweerman en poetsvrouw, dan krijg je heel snel een beetje het kip-en-ei-verhaal, hè, want waarom zeg ik poetsvrouw? Omdat de poetsvrouw bij ons een vrouw is, dus dan noem ik haar poetsvrouw. En zo blijft dat woord in roulatie. En dat, denk ik, zit heel snel in het kip-en-het-ei-verhaal, want het woord beschrijft de realiteit, maar tegelijkertijd betoneer je een soort beeld van de werkelijkheid dat poetspersoneel voor alleen maar vrouwen zijn, terwijl dat er ook perfecte mannen zouden kunnen kruisen. Mm-hmm. Dus daar zit het machtselement, denk ik, wat door taal wordt in stand gehouden.
Ja, en dat is dan de vraag, wanneer we dat kunnen veranderen, ja, geven we dan niet meer ruimte voor het individu? Dat is dan een beetje het idee van, ja, die individu wordt gestuurd door taal, maar wanneer we de sturende kracht van taal kunnen wegnemen, is er meer ruimte voor het individu om te zijn wie hij of zij wilt. De vraag is natuurlijk, zit in die grote discussie van, mogen we onze structuur wel in vraag stellen, wat een heel delicate discussie is. Ik ga die ook niet openen hier, want daar zouden we een podcast apart over moeten doen. Maar het feit is wel dat dat een beetje de basispremisse is waar men als vanuit een woke-cultuur en van een woke-blik naar kijkt. Namelijk, er is een mismatch tussen het structurele op taalvlak en het individuele. Dat oefent macht uit en wanneer we die macht kunnen reduceren, is er meer ruimte voor het individuele.
Ja, klopt. Maar wat ik ook wel heel postmodern vind, is dat we dat in onze huidige samenleving, die mismatch tussen structure en agency, hè, tussen ik en de structuur, gaan problematiseren.
Ja.
Dat vind ik wel typisch modern. Ik denk dat men dat vroeger niet zo echt deed. Als ik mijn oma hoor, die bleef gewoon thuis om voor de kinderen te zorgen, die was huisvrouw. Waarom deed ze dat? Ja, dat deed ze gewoon. En ze was daar ook wel trots op. Dat ze dat kon en mocht. En ze was heel blij om met de kinderen te zijn. Ik denk niet op dat moment dat zij ooit haar eigen idee over haar vrouw zijn zou afzetten tegen de genderstructuur. Dus ik denk dat dat echt iets van het postmodernisme is van onze generatie. Ja. Ben je het daarmee eens?
Ja, want dan sluiten we eigenlijk naadloos aan op een Jean-François Lyotard. Want dat is ook een van de grondleggers waar ik het vandaag over heb, van waar trekken we? Hè? vroeger was de macht van de structuur, van wat hij noemt dan de grote verhalen, zo sterk dat het individuele verhaal daar wel in ging passen. En hoe dat wij ook altijd sociologie en socialisatie bekijken, is de maatschappij stelt een norm voor en wanneer het individu daarvan afwijkt, wordt hij gecorrigeerd om terug in dat lijntje te lopen. Meest sprekende voorbeeld, als ik morgen naakt de aula instap, gooien ze mij buiten. Kom ik schaars gekleed in de aula binnen, dan gaan ze mij buiten kijken, maar gaan ze misschien nog niks zeggen en mij afkeurende blikken geven, tot ik de volgende keer, als een normaal gekleed persoon, de aula binnenwandel. Dat is eigenlijk...
Kijk, normaal. Kijk, in normaal zit ook heel veel macht, hè, maar dat is een ander verhaal.
Daar heb je mij, je hebt gelijk, dat klopt. Goed punt. Mooi de taal doorzien, Hans. Mooi de taal doorzien.
Normaal, ik ga toch even doorgaan, hoor. Want normaal verwijst naar twee dingen. Hè. Normaal betekent enigszins evident. Het gebeurt veel. Hè. Dus als er wolken zijn, dan is het normaal dat het regent. Oké, prima. Daar heb ik geen probleem mee. Maar normaal betekent ook volgens de norm.
Mm-hmm.
Hè. Wat wij als maatschappij of als groep goed vinden. Dus daar zit ook een heel moreel aspect aan. En daar komt de macht.
Ja, want dat is ook hetgeen... Ja, met dat ik zeg, normaal bevestig ik ook die macht. Hè?
Voilà.
Dat is volledig het punt een beetje. Van, ja, kom ik als normaal gekleed, ja, dan volg ik de norm, dan volg ik die macrostructuur als individu. En het postmoderne is daar steeds van aan het afwijken. Hè, van, oké, we moeten ons niet meer voor het grote verhaal volgen, maar steeds meer dat kleine verhaal. Hè. Het moet oké zijn om naakt de aula binnen te wandelen. Dat is nu een heel cru voorbeeld. Laat ons hopen dat er nog iets bestaat als openbare orde en zeden. Maar ik zal maar zeggen, het moet oké zijn dat ik als man in de plaats van in een hemdje en een geklede broek kom met een kleedje naar de nief. Dat zou oké moeten zijn. Hè. Dat die afkeurende blikken die daarop zouden ontstaan, dat die wegvallen, dat die grote norm daar rond wegvalt, dat die macrostructuur wegvalt, dat grote verhaal, en dat mijn individuele verhaal, mijn klein verhaal, dat daar de ruimte voor wordt. En ik vermoed dat een soort slinger is die naar van de ene kant naar de andere gaat, van een heel modern grote verhaal naar een heel klein verhaal, en dat zorgt voor het gevoel van polarisering van vroeger. Vroeger was het polariseren van groepen, en dan zit je een overgang, een soort grijze zone, waar we nu door zijn, naar een polarisering tussen het individuele, omdat iedereen zijn eigen verhaal heeft, en waar daardoor ook het gevoel van grotere polarisatie is gekomen.
Ja, want dat vereist wel dat je niet alleen inzicht hebt in de structuur, maar ook inzicht hebt in jezelf. En dat vereist ook een cultuur waarin zelfactualisatie betekenisvol is. En dan, ik moet dan aan Maslow denken, de behoeftepyramide. Hè? Mm-hmm. Dus ja, om even terug te komen op mijn oma, die is groot geworden in de jaren 30, 40. Dus volgens Maslow zit hij onderaan in de piramide. Hè? Is hij bezig met vrienden en materiële vrijheid. En is dat de belangrijkste behoeftes in haar leven? Maar die zijn in onze generaties allemaal al voldaan, dus dan kom je hoger op de piramide. En helemaal bovenaan de piramide, als alle andere behoeftes zijn voldaan, zit de zelfactualisatie. Hè? Zit het nadenken en het ontwikkelen over de eigen identiteit. En dat is wel een vereiste voor woke zijn, denk ik. Dat is jezelf centraal stellen, dat is jouw eigen ontwikkeling voorop stellen. Hè? Dat is wat je Dirk de Wachter ook hoort zeggen, hè? Dat gelukkig zijn een soort individuele saga is geworden, waar je een soort individueel project, hè, wat je in 20 succesvolle stappen moet doen in dit leven. En dat is denk ik het kleine verhaal waar je op alludeert. Dat is dat jouw leven en jouw eigen levensgeschiedenis nu het centrale referentiepunt wordt waaruit jij het leven en de wereld bekijkt.
Ik vind dat een heel interessante stelling, omdat tot op een punt was ik eigenlijk mee met die redenering, in die zin dat ik wel denk van ja, je moet eerst eten hebben vooraleer dat je je eigen zijn in vraag kunt stellen en identiteren. Hè, ik denk dat we daar wel een stukje... Ja, zeg maar als je wou daarop ingaan. Ben ik
het
aan het citeren?
Ik moest aan Bertolt Brecht denken, die zei... Zuerst das Fressen und dann die Moral.
Dann die Moral. Ja. En Canetti, die daarop reageert... Wat zeide jij nu? Hoe durfde jij zoiets immoreel te zeggen? Heeft daar een fantastische brief open brief naar geschreven toen. Maar het klopt wel. Hè. Je kunt niet filosoferen op een lege maag. Maar het idee van, ja, je basisbehoefte moet voldaan zijn en dan pas kunt je woke zijn, vind ik ook dubbel. Omdat woke zijn betekent ook opkomen voor een onderdrukte positie. Vaak vanuit een onderdrukte positie. Dat komt erop neer dat jij als zwart persoon of persoon van kleur het gevoel hebt dat jij in een soort machtspositie zit vanuit blankere mensen, dat het voor u moeilijker wordt. Dat wanneer dat jij aan de politie komt, dat jij zwaardere straffen krijgt. Dus we moeten zien dat we daar niet in een soort val trappen om te gaan verwoorden dat woke zijn een luxe probleem is. Nee. Want het gaat wel over primaire sociale rechten natuurlijk. Hè? Het recht om gelijk behandeld te worden.
Maar het is niet omdat je bovenaan de piramide zit dat je in een luxe positie zit. Hè?
Ja.
Maar het gaat over de focus van jouw leven. Hè? De behoeften die jij voorop stelt. Wat er wel opvalt en wat dat Maslow stelt, is dat je die generaties daar wel min of meer in onder kan conceptualiseren. Ja, en ik vind woke zijn typisch iets wat daar bovenaan de piramide van zelfactualisatie past.
Ja, het is niet meer zo dat ons bestaan gedetermineerd wordt door we moeten zeker eten hebben. Hè? Onze samenleving van, laten we zeggen, de voedselverzamelaars-jagers was op georganiseerd op we moeten gewoon eten hebben op het einde van de dag of we zijn dood en we moeten reproduceren of we sterven uit. Ja, we kunnen met alle respect zeggen dat die fase voorbij zijn. En ik denk wel dat je inderdaad daar wel een punt hebt zonder in de val te stappen van dus het is vanuit een luxe positie. Nee, het is wel nog altijd vanuit een positie waar men macht ondervindt en macht vaak in negatieve zin. Maar ja, het is wel een verder gevorderde samenleving waar dat we in zitten. Wat ik daar ook meeneem is een stukje ook dat identitaire dat daar automatisch een stukje uitvloeit. Hè.
Ja.
Gevormd je eigen zijn. Hè, dat is een beetje het ding. Je moet jezelf vinden. Je moet op zoektocht gaan naar jezelf.
Ja, dat is zelfs.
Vroeger moest op retraite om God te vinden en de zingeving van God te vinden. Nu moeten 10 dagen gaan wandelen in de bergen en mindfulness gaan.
Om jezelf te vinden.
Om jezelf te vinden. Ja, maar het is heel anekdotisch, maar dat is het. Hè. Het is van retraite voor God naar mindfulness voor jezelf.
God en, is dood.
Ja, God is dood. Ik ben geboren.
Wauw.
Hey.
Moet dan altijd aan Woody Allen denken. God is dood, Nietzsche is dood en ik voel mij ook niet zo lekker.
Maar ja, daar is het dat, hè? Dat is die zoektocht naar jezelf. En
ja.
Ik denk dat dat soms zo'n complexe zoektocht is, dat dat automatisch uitmondt in een soort identitair ding. Omdat identiteit is een menukaart, hè. om dat zelf te vormen, dat is iets complex, hè. Wie dat jij bent, het is heel makkelijk. Identiteit is volgens mij de reflex om terug naar het moderne te grijpen. In die zin, je moet je eigen vorm geven. Je bent niet meer volledig bepaald met de samenleving. Je kunt niet meer je haakje aanhangen bij onze verzuiling. Van, ik ben een liberaal, ik ben een sos en heel mijn leven is erop opgebouwd. Nee, je moet het zelf vormen. En dan is het makkelijk om een beetje à la carte te gaan kijken van iemand die zegt, kijk, ik ben Vlaming en dit betekent dit, dit en dit. Ik ben moslim en dat betekent dit, dit en dit. Dat betekent niet dat je volledig die identiteit moet internaliseren, maar vaak gaat je dan aspecten nemen van...
Shoppen.
Ah ja, een beetje shoppen. Ik woon in Zurenborg en ik ga yoga doen op zaterdag.
Ja.
En dan is dat een stukje van je identiteit, maar is ook een stukje geshopt, want op dinsdag ga jij iets totaal anders doen of... Zijde jij eigenlijk een halfbloed Italiaan en gaat jij daarom op Italiaanse les? En vandaar jij een soort menukaart om die leegte op te vullen. Het is wat Durkheim zelf ook zegt met zijn sacralen. Iedereen heeft iets van sacraliteit in zich. Vroeger werd dat gevuld met geloof, nu wordt dat gevuld met andere vormen van religie, hè, wordt dat...
Het individu.
Met andere vormen van ja, individueel religieuze dingen. Allee.
Ja, het individuele is het sacrale geworden, hè?
Ja, sorry, ja.
Denk aan de bucketlists die je allemaal moet doen en de wereldreizen en... Ja, op retraite om jezelf te vinden.
Ja.
Wat betekent dat zelfs? Kom aan, je bent altijd jezelf, hè? Ik bedoel, sommige mensen zeggen dat ook, hè? Oh, ik was vandaag echt niet mezelf. Dat kan niet, hè? Er is geen alternatief, hè? Je bent altijd jezelf. Maar toch is dat een soort fantoom die waart door onze geest en in onze maatschappij. Van, oh, we zijn naar onszelf op zoek en we moeten zoeken naar onszelf. En,
ja, heel die span die je nu beschrijft, kan eigenlijk niet beter uitgelegd worden dan door Georg Simmel. Hè? Het weinige dat ik ken van mode zit in zijn paradox van de mode. Namelijk, kleding is een manier om je eigen stijl te geven. Hè? We hebben allemaal een eigen stijl. Ja. Onze stijl gaat ook maar zo ver als wat we in de winkels vinden. Hè? Dat is hetgeen dat Simmel zegt van... Ja, je hebt wel een eigen stijl. Maar we gaan het ook wel allemaal in dezelfde winkels gaan halen. En je kunt dus edgy zijn. Ja, maar als je edgy bent, dan gaat je naar een soort tweedehands klerenwinkelje. Maar op het einde van de rit gaat iedereen die edgy is ook naar een tweedehands winkelje. En zet je dan wel echt je eigen identiteit en je eigen vorm.
Ja.
Je kunt, ik zeg maar iets, je volledig vol tatoeëren, maar dan ga je ook ergens in patronen verzeild geraken. Dus je gaat altijd, ja, je kunt altijd maar zo ver gaan dat de samenleving je ook een stukje toelaat en faciliteert, waardoor je eigen zijn gewoon vaak, je klein verhaal is vaak de optelsom van nog steeds meerdere grotere verhalen.
Ja, en inderdaad, je winkelkarretje, hè, wat je afrekent op het einde van de dag bij de kassa, dat vind ik eigenlijk wel een goede metafoor van een identiteit deze dag. Allee, als je daaraan toegeeft natuurlijk. Hè.
Ja.
En dan snap ik Jean-François Lyotard natuurlijk wel, dat hij het heeft over de kleine verhalen, hè, van vrijheid, gelijkheid en solidariteit, gaan we naar vandaag, zolang dat je maar gelukkig bent. Wat heb je nog allemaal? Zolang we maar gezond zijn, uiteindelijk gaan we allemaal dood. Ja.
Ja.
Maar, dat doet ons, hè?
Ja. En dat is ook het...
Fantastische podcast trouwens van Clara.
Ja, prachtig,
de fantastische Jean-Paul van Bendegem.
Ignace de Vis ook niet moet onderdoen, hè.
Amai, maat. Die twee samen. Heerlijk. Aanrader.
Nee, maar ik denk dat een beetje het punt is. En je komt ook op een ding van met individueel verhalen. En zeker als je moet gaan shoppen naar je verhalen, dat zo... het makkelijk is om het in sets aan te kopen. Hè? Om het met winkelkarretje te zeggen. Je koopt een set aan van... ik ben into... Ja, ik zeg maar iets. Feminisme. En dan heb je het hele setje van feminisme. En beschouwt het als een deel van je identiteit. En wanneer men dan dat grote verhaal van het identiteit aanvalt, vallen ze plots uzelf aan. Want dat is uw eigen identiteit. Je hebt dat tot u gemaakt. Je hebt dat geïnternaliseerd volledig. Want dat is vaak wat we doen, en we nemen die grotere structuur, internaliseren we volledig. En wanneer we dan een deel daarvan gaan bekritiseren, wordt dat plots heel persoonlijk. Want dat is wat ik ook vaak merk, dat discussies de laatste tijd heel persoonlijk worden opgevat. Het publieke is het persoonlijke geworden. Valt daar heel mooi uit. Wat ook een beetje voortkomt uit Derrida, van ja... Jij spreekt op die manier omdat jij denkt vanuit die manier.
Ja.
Je zit aan een toog en je maakt 3 seksistische opmerkingen. Waarom? Omdat jij in uw taal de man boven de vrouw stelt. Daarom. En we gaan daar elke uiting van aanvallen. Want elke uiting, elk mopje van seksisme is een uiting van die hiërarchische structuur. Dus we moeten daar alles aan aanvallen om die structuur ook aan te vallen. En dat is een beetje wat je dan krijgt, denk ik.
Misschien hebben we in het individualisme de structuur onze vijand gemaakt.
Ja, dat is, hè. Dat is het verhaal dat we daarnet hadden met, van die voornaamwoorden. Hè. Van,
voilà,
die structuur past niet op onze identiteit.
Voilà, dus, want wij hebben nu ons eigen kleine verhaal vooropgesteld. En dan is het grote verhaal eigenlijk dreigend voor ons. Hè. Toen we begonnen, dacht ik, je kan woke op 2 manieren zien. Je kan het zien als een bewustzijn over... iets, bewustzijn over de machtsstructuren, opstaan tegen onrecht, opstaan tegen dingen die niet kosher zijn. Maar anderzijds kan het ook, dacht ik, woke een soort... Want het heeft ook een vervelende connotatie, hè? Woke zijn, dat het een constant afzetten is tegen een soort vijandigheid tegen een bepaalde structuur is.
Ja, ja, ik geloof het ook. Ik
blijven kankeren over de structuren die daarboven zweven, die maar moeten veranderen, omdat ik dat zeg.
Ja, maar dat is het activisme, hè? Zie je laatst een turn, waar wij zijn vaak, Hans, mensen die blijven steken op het verklaren, het begrijpen, en we gaan nog wel tot het toepassen en bekritiseren, maar de activisme zit ietsje minder in de socioloog, denk, of toch in sociologie die wij iets meer beoefenen. Maar ja, dat zijn die activistische groep die we daar hebben, die daar voortdurend op zal... ook die verandering teweeg zal willen brengen die men in de kritieken ziet. Eigenlijk heeft woke zijn... Ja, ik zou het best kunnen omschrijven als de revolutie van het individu. Omdat wat de revolutie doet, is een bepaald systeem omgooien, radicaal verwerpen en iets nieuw bouwen. Mm-hmm. En ik heb het gevoel dat men dat hier ook wil doen. Dat men de bestaande machtsstructuur die men in vraag stelt, een stuk kapot wilt slaan, wilt weggooien, om daar het structuur van het individu in te steken. Een soort structuur, een soort universele structuur waar iedereen in past en die geen macht meer is. Die, als het ware, machtsvrij is. We slaan de structuur, de gegenderde hij-zij, slaan we stuk, we gooien die weg, dat is een revolutie, we maken dat kapot, en iets nieuws zetten we een universele taal die machtsvrij is.
Ja. Maar zit je daar ook al niet onmiddellijk de paradox in aan?
Tell me.
Een structuur die volledig machtsvrij is, dat kan niet. Een structuur waar elk individu in past, kan ook niet.
Nee, maar dat is... Pas op. Je kunt wel universele structuren maken, hè? En dan denk je bijvoorbeeld aan de mensenrechten is een structuur, maar geldt voor ieder van ons. Omdat wij het kenmerk mens hebben. En op die manier, die hun is ook een stuk, zou machtsvrije taal kunnen zijn.
Ja.
Toch op lange termijn. Dus op die manier, er zitten paradoxen, maar ik denk wel dat geen paradox is die ons zou leiden tot een aporie, tot iets waar we vastzitten.
Okay.
Het is, denk ik, volgens mij, tenzij je het anders aanvoelt, hè, is het wel een nieuw systeem dat gewoon een systeem van containerbegrippen.
Ja.
Die hun zijn containerbegrippen. Hè.
Maar ik zag een beetje de parallel met de LGBT+ community. We hebben een categorie gemaakt, bijvoorbeeld mensen die pan zijn. Hè? En daarvoor was dat er niet. En nu kan iedereen die zich identificeert als pan, die kan zich vereenzelvigen met dat label. En dan is dat goed. Maar dan zijn er binnen die pan ook weer mensen die misschien ook weer zich anders voelen. En dan komt er een nieuw woord, pan 2, waar dan mensen... Allee, als je ervan uitgaat dat het algemene de structuur niet deugt, en je maakt een afsplitsing, je maakt een afscheiding daarvan, door een nieuw ding voor te stellen, maar dat nieuw ding is dan ook iets algemeens. Dus dat is ad infinitum bij mij. Dat is oneindig.
Ja, want dat is inderdaad wat je... Dat is inderdaad het probleem met die kleine verhalen en die mismatch tussen de kleine en de grote verhalen. Dat is exact... Is dat de issue die we hebben? We hebben de issue, hè? Grote verhalen, kleine verhalen, matchen niet. En daar kun je op twee manieren mee omgaan. Ofwel gaat je structuur nog verder opdelen, ofwel gaat je verbreden. En dat zijn twee manieren om daarmee om te gaan. Ik denk niet dat het aan ons is om een waardenoordeel daarop te maken.
Nee.
Maar ja, ofwel gaat je verder opsplitsen tot het oneindige, tot het zegt van, ik ben die persoon en dit is mijn individuele kotteke en zo identificeer ik mij het best. Ofwel zeg je van, goh, ik ben onderdeel van die grotere structuur en hij past niet volledig op mij, maar ik herken mij wel in die structuur. En ik herken ook verschillen binnen die structuur, maar ik pas wel bij die structuur.
Ja.
Zoals de Vlaming is bijvoorbeeld zo'n structuur. Wij kunnen allemaal zeggen, van, ik verschil met andere mensen die zich identificeren als de Vlaming, maar wij identificeren ons allemaal als Vlaming. Hetzelfde met Europeanen. Goh, ik begrijp er heel veel verschillen tussen een Hongaarse Europeaan en een Belgische Europeaan, maar we beschouwen ons wel als die overkoepelende term van Europeaan. Of ja. We kunnen zeggen van, ja, maar ja, Europeanen, ik en Hongaar, dat verschilt even. Nee. Belg. Ja, maar ja, Vlaming en Waal, de hoek nog anders. En godverdomme, die van over het water, dat is toch nog een ander kaliber, ze. Allee, ja. Dat is een heel cynische manier om naar te kijken, maar dat is wel een stukje waar je hebt. Het andere optie is dat je naar boven gaat abstrageren. Hè? En die manier van denken, ik heb daar een quote van Horkheimer uitgehaald. To liberate human beings from the circumstances that enslaves us. En daar zegt het mooi van, ja, de mens bevrijden van de omstandigheden die hem tot slaaf maken, die hem onderdrukken als het ware, die zodanig een macht op hem uitoefenen dat zij onderdrukt worden. En door die een vraag te stellen, door die machtsvrij te maken, worden wij als het ware bevrijd.
Ja. Hè? Want Horkheimer is van de Frankfurter Schule, die zich baseren op Marx. Hè?
Ja.
Dat je van de hele woke-cultuur ook een marxistische lezing kunt maken. Want eigenlijk, je zou die macht ook kunnen problematiseren. En dan zou je de mensen die gebukt gaan onder die macht kunnen zien als degene die uitgebuit worden en zich moeten schikken naar een macht die hen niet eigen is of waar ze niet mee ingestemd hebben. En dat is dan een vorm van uitbuiting.
Ja, zodra je met onderdrukking werkt, zit je met een licht marxistische lezing, of toch neo-marxistisch.
Ja. Want als ik Horkheimer zo hoor, dan zijn het die, echt die dwingende omstandigheden waar we van bereid moeten worden, hè?
Ja, en eigenlijk de grote verandering in mijn ogen is een stukje met Marx loskomen van de productiemiddelen.
Ja.
Waar Marx zegt van ja, we zitten met die productiemiddelen en die productiemiddelen die zorgen ervoor dat er een bourgeoisie is en dat er een proletariaat is en die leven op gespannen voet met elkaar. Nu denk je dat we een beetje kunnen stellen dat bijvoorbeeld gaat om niet zozeer productiemiddelen, maar eerder kansen. Kansen die anders zijn voor, en dan hangt het een beetje af hoe dat je het benadert, maar die voor het verschil zijn voor man-vrouw. Die anders zijn voor hetero's of voor LGBTQ community. Dat je gaat zeggen voor mensen met een blanke huidskleur of mensen met een andere huidskleur. Dat je in die leven op een gespannen soort onderdrukte voet met elkaar. Wat Derrida zal zeggen, van kijk, zelfs uw taal is zodanig geconstrueerd dat wanneer dat je het hebt over een zwarte dag, dat je het als minderwaardig beschouwt. Hè? Wat moet dat dan zijn met de zwarte als construct? Bijvoorbeeld taal, een marxistische lezing van de taal, en je vervangt productiemiddelen door taal, en je zit al in een soort neo-marxistische benaderingen.
Ja, je moet nu meteen aan een impliciete attitudetest denken. Hè? Want als ze dat testen, hè? Van heb je bijvoorbeeld wit, zwart, blank, zwart, goed, slecht. En dan moet je heel snel zo de pijltjes indrukken. En dan testen zo je impliciete attitudes. Hè. En inderdaad, wat jij zegt, dan kom je inderdaad uit dat heel veel mensen een zwarte dag, ik denk, ja, dat is toch een neutraal woord, dat ze daar dan toch een negatieve connotatie bij hebben, de meeste mensen. Wat eigenlijk vrij vreemd is, als je het op de manier van een logicus redeneert. Maar Derrida zou zeggen, ah ja, natuurlijk, want taal is macht en het een kan niet bestaan zonder het ander.
Ja, en je zit daar ook een stukje een marxistische lezing in die zin dat je gelijk het 13e première zit, je ideologie, hè? Je zit bijvoorbeeld met ideologie in de zin van een zeitgeist, een denksysteem waarin wij denken en waaruit alles gecreëerd wordt, hè? Typisch nu is dat een soort kapitalistische logica. Alles ziet eruit omdat dat de efficiëntste manier is om te produceren. Hè? Mijn tas heeft de vorm van een tas, want dat is de meest efficiënte manier om het te doen. Hè? Vanuit die logica wordt alles geconstrueerd, maar ook uw sociaal-economische relaties worden vanuit een bepaalde logica geconstrueerd en die is dominant. En die leidt ook tot bepaalde ongelijkheden. Maar ook tot ongelijkheden in heel specifieke zaken. En dat is een stukje wat die critical theory van de Frankfurter Schule gaat doen. En die kent ook zijn adaptaties. Hè? De critical race theory gaat uit van een hidden bias, een soort vertekening die je in je hoofd inherent hebt en die ervoor zorgt dat er bepaalde ongelijkheden op raciaal vlak zullen zijn. Niet dat je racistisch bent, hè? Want dat is een groot verschil van waar mensen vaak dan heel snel mee gooien. Van, ja, maar ja, je hebt een soort impliciete bias op basis van ras, dus je bent racistisch. Ik vind racistisch iets weggelegd voor expliciete bias, voor mensen die het effectief uitspreken. Mensen, want dat is iets individualistisch, racisme zijn. Je kunt ook gewoon in een racistische cultuur leven en een soort structureel racisme hebben in een soort hidden bias. En dat is wat critical race theorie voortdurend doet. Van, we gaan een bepaald thema zoeken, we passen daar raciale ongelijkheid op, we gaan kijken, zijn die kansen gelijk voor rassen, zitten daar verschillen op, is daar een hidden bias op een bepaalde manier? Ja, nee, oké, dan is dat de uitkomst. Ik denk er maar aan, bijvoorbeeld, ik herinner mij een case, was iemand van de VUB dat aankaartte, vanuit dit systeem, vanuit die denkwijze, wanneer jij als studentenraad, kunt jij een bepaalde studiebeurs aanvragen. Dat is een bepaalde beurs dat je geld krijgt voor advies te geven. En die zei, kijk, dat is een groep blanke mensen die advies verlenen en daarvoor betaald worden. Ik doe eigenlijk voor, vanuit een soort adviesorgaan voor de VUB, als voor minderheden diezelfde functie en ik word daar niet voor betaald. Is dat geen, op basis van critical race theory, geen hidden bias? Ik laat dat in het midden wat dat zo is of niet. Ik ga daar geen uitspraken over doen, maar dat zou een lezing kunnen zijn. Waarschijnlijk als we de padafhankelijkheid meenemen en kijken wat die beslissing tot stand is gekomen, gaat dat misschien iets anders zijn, dat laat ik in het midden. Maar het is wel een voorbeeld van hoe dat bijvoorbeeld zou kunnen uitkomen. Wat voor het nog zo'n zaak is, als jij als persoon van kleur wilt binnenstromen in een Amerikaanse universiteit, dan zal men aan mensen van kleur eerder aanraden om naar de iets lager gerenommeerde universiteiten te gaan, bijvoorbeeld. En dat is heel impliciet. Men merkt dat niet. Dat is pas op het einde van de rit dat men denkt van, tja, zoveel mensen gaan daar naartoe. Dat is heel intuïtief gebeurd. Maar er is gewoon een hidden bias. En het is één zaak om dat op te merken. En dan is de vraag dat te bekritiseren, toe te passen. En dan komt dat activisme. En dat is hetgeen dat woke, hè, zoals men het soms heel cynisch zegt, een woke strijder, hè, wat dan nog eens zeer symbolisch is, wat een woke strijder doet, namelijk die impliciete bias dan ook gaan aanvechten.
Ja, en de vraag is ook hoe dat je dat gaat aanvechten, hè, en hoe dat je dat gaat aankaarten. En daar knelt het schoentje een beetje, denk ik, omdat, stel je hebt een structuur gezien of blootgelegd, of je hebt iets meegemaakt wat volgens jou echt niet kan, hoe ga je dat dan aanmerken, of hoe ga je dat dan vertellen, hè? En als je dat in de vorm van eisen gaat doen, ja, dan gaat dat niet werken, denk ik, hè? Dus als je gaat eisen dat de structuur moet veranderen, dan schreeuw je tegen een muur aan, denk ik. Dus
ja.
Hoe dat je dat moet aankaarten, is ook nog een lastig in dit verhaal, vind ik.
Om eerlijk te zijn, ik zou het niet weten. Ik weet niet hoe dat je dat doet zonder heel veel mensen automatisch in een wijzijverhaal te sturen. Voilà. Omdat je hebt altijd mensen die vasthouden aan die structuur. Bijvoorbeeld het probleem die jij vanuit een bepaalde hoek hebt gevonden, vanuit een bepaalde theorie, bijvoorbeeld critical race, om die één aan te brengen bij iemand, die tot dezelfde conclusies te leiden, wat dan vaak gevolgd wordt is, als er in zo'n discussie komt, educate yourself. Een uitspraak die vaak gegeven wordt, van waar komt, ja, omdat wanneer je zegt, ja, vanuit critical race theory, of vanuit de deconstructie, vanuit een analyse van Foucault, vanuit postmodernisme, noem iets, pas het toe. Als je dat volgt, komt het tot die conclusie, en jij hebt een andere mening, omdat jij mijn denksysteem, mijn perspectief, niet gevolgd hebt, moest jij jezelf educaten in mijn perspectief, zult jij het ook op die manier zien. En dan zit je ook weer, waarom wordt dan vaak gezegd dat komt van moral high ground. Wel, omdat we heel die voorgang hebben gehad van, omdat we dat hebben bekritiseerd, want we daar al een waardeoordeel over die andere waarden hebben gemaakt en die toepassing maken.
Ja, en heel concreet, stel dat jij komt seksisme tegen op de werkvloer en je wilt dat aankaarten. Heel veel mensen gaan dan beginnen eisen, hè. En dat werkt meestal niet. En ik moet dan spontaan denken aan Marshall Rosenthal, die het heeft over non-violent communication, hè. En ik denk dat dat een manier is om het wel aan te kaarten, hè. Vertrekken vanuit observatie, het gevoel wat je erbij hebt, de behoefte die niet voldaan is, en dan het verzoek. In plaats van lege eisen en commanderen dat het allemaal veranderd moet worden en dat het een grote schande is. Dus ik denk dat Marshall Rosenthal hier ons wel bij kan helpen. Maar wat ik ook interessant vond, was in het begin dat je het over rechts en links woke zijn. Ja. Misschien dat we daar nog eens over kunnen ingaan, want dat is nog niet echt aan bod gekomen, vind ik.
Ja, voor links is dat hetgeen dat we gehad hebben, hè, helemaal het systeem in vraag stellen. En rechts doet dat ook. Alleen met die insteek, dan zitten we vooral in een soort cultuur-marxistische benadering, dat men zegt, ja, maar wacht eens. Als wij naar die structuur kijken vanuit een eerder conservatieve blik, dan zien wij dat dat wel een heel progressieve structuur is. Dat gaat eigenlijk terug op een Gramsci, de idee van hegemonie, wat ook terug te vinden is onze podcast-ideologie. Van kijk, er is een soort hegemonie, een soort pensée uniek. Hè? We hebben het daarnet uitgelegd, een ideologie, en die is zo dominant dat die alles gaat domineren. Hè? Dat die voor het kapitalisme zal bepalen hoe mijn tas eruit ziet. En die zegt, ja, maar heel die constructie van ideologie, die is eigenlijk wel heel progressief. Die is voor multiculturaliteit. Dat is weerschaffen, dat is voor zoveel mogelijk rechten voor holibies. Dat gaat om zoveel mogelijk zelfontplooiing en een stukje bepampering van de mensen en heel hard op hun tempo gaan en in de plaats van gewoon dingen af te dwingen en een beetje terug te vallen op traditie. En dat is eerder dat rechtswoken om daartegen in te gaan en aan te kaarten van kijk, jullie nemen wel die zogezegd kritische houding aan en hebben jullie eigen normatieve waarden. Je moet niet komen doen alsof dat jullie denken het enige juist is. Nee, er zijn ook nog andere zaken die bijvoorbeeld zullen aankijken van ja, eenmaal dat je doorhebt hè, dat de wereld progressief is, moeten ergens gaan kijken hoeveel conservatieve stemmen dat er op de afspraak zijn. Ja, bijna geen. Hè. Allee, om vanuit die, ik ben nu aan het citeren in de cynische manier. Hè. Ik ga geen uitspraken doen of dat de VRT een linkse bastion is. Die doet er ook niet toe. Ja, die gaan kijken van hoeveel conservatieve stemmen zijn er? En dan toch eens bedenken, misschien zijn er toch wel vrij weinig conservatieve stemmen. Hè, dat is allemaal bevestigend wat de orde zegt. Hoeveel tijd krijgt bijvoorbeeld nog een dwarsdenker als de Dekker? Ja, enkel als het voor Mark van Ranst een beetje te poken is.
Ja.
De dwarsdenkers krijgen vaak minder tijd. En het is meer de mensen die bijdragen tot een debat en een discours dat we kennen.
Ja, akkoord. Maar wat ik daar heel vreemd aan vind, en ik hoor die logica soms ook in de quota-logica, ja, we zien bijvoorbeeld veel te weinig mensen met een beperking in het journaal. We zien veel te weinig mensen met een andere migratieachtergrond, anderstalige nieuwkomers, in thuis of familie. Akkoord, maar moet er dan een soort magisch evenwicht zijn tussen die twee of zo? En moet dat dan op een soort percentage komen dat dan overeenkomt in de populatie? Of, ik snap dan niet echt wat het... Ik zie het probleem wel, maar ik kan er dan niet echt iets mee. Heb jij dat ook?
Goh, ik denk in deze dat uw eigen positie in vraag stellen hierbij belangrijk is. Die mensen zeggen ook gewoon eigenlijk hetzelfde als links ook. Hè. Wij voelen ons niet gerepresenteerd. Dat is de bottom line. En ofwel doet je dat vanuit het idee, de wereld is progressief en wij voelen ons daardoor niet gerepresenteerd. Ofwel zeg je, ja, wij voelen ons niet in de bestaande structuren thuis en wij voelen ons op een machtsmanier onderdrukt door die structuren en wil ze daarom in vraag stellen. Maar uiteindelijk is de bottom line hetzelfde voor mij. Ik weet niet hoe dat jij daar ervaart.
Dus er is een soort consensus van onbegrip eigenlijk, of van niet gehoord worden.
Ja, het is een stukje... Beiden denken, ja, dit is niet de samenleving waar ik in geloof.
Ja.
Dit is niet de samenleving waar ik deel van uitmaak. Er is een mismatch tussen mij en de structuur.
Ja, inderdaad. Dan zitten we weer in het afwijzen van de structuur.
Huh? Ja, maar daar komt op neer. Hè. Ik ben wakker genoeg. Ik ben wakker genoeg om te beseffen dat er hier macht is, hoor. Ik ben woke, ik ben wakker, ik ben alert om te zien van... Ja, maar ja, dat is hier allemaal aan het inwerken op mij. En ze willen dat progressief neer door mijn strot rammen. Als ik naar de leerkrachtenopleiding moet, moet ik verplicht een anderstalige les gaan geven aan een anderstalige. Wat is dat hier? Willen zij mij hier zo tolerant maken? Ik vind dat de Vlaming eerst moet... Allee, snap je, dat is... Op een stukje diezelfde retoriek van een machtsspel. Hè?
Ja.
Dus er is een consensus. De structuur sukt langs beide kanten. Maar ja, ik denk niet dat er consensus is voor de oplossing. Want dat is ook iets...
Nee, en zo geraken we natuurlijk ook niet uit. En ik denk dat... Dat was vorige week, denk ik, iemand... Ik denk op Radio 1 of zo, die zei dat... Die dat over woke had. Voor veel mensen dat woke gedoe snel overkomt als geklaag. En gezaag.
Ja. Maar dat is ook heel eenvoudig, hè. Als je voortdurend moet vechten tegen een structuur waar je niet in thuis hoort. Ik vind dat een beetje Don Quixote. Vechten tegen windmolens, soms.
Ja.
Want dat is ook hetgeen dat ik dacht toen ik u hoorde vertellen over uw communicatiemodel. Ja, maar als je elke keer op die manier moet gaan communiceren, je gaat op een gegeven moment ook wel eens beu zijn en gewoon zeggen van mannen, ik ga het hier harder moeten formuleren, want als ik het elke keer opnieuw zo beleefd moet doen, daar heb ik het geduld niet meer voor. En ik denk dat we daar ook rekening mee moeten houden met zo'n natuurlijke frustratie, met het menselijke bijna. Op een gegeven moment zijn ze gewoon gefrustreerd, want je hebt de red pill genomen, je bent wakker, je ziet al die dingen voor je gebeuren, je kaart het aan, op een rationele manier, maar niemand luistert.
En er gebeurt niks.
Ja. Dat moet zo frustrerend zijn, je zou voor minder beginnen roepen en tieren, hè?
Ja. Misschien vandaar dat Twitter zo'n gewelddadige plek is.
Ik denk dat wel, omdat beide komen met elkaar in aanraking. Hè. Je zit met de mensen die zeggen de structuur is slecht, want het is niet progressief genoeg. En je hebt mensen die zeggen, ja, maar het is te progressief geworden. Eentje die ik nog zou willen aanhalen, en volgens mij een heel belangrijke is in heel dit verhaal, dat is Karel Popper. Die heeft The Open Society and Its Enemies geschreven. En in het tweede deel van dat boek heeft hij het over de tolerantieparadox. En dat is iets dat nu ook heel populair wordt, met iets wat samenhangt met het woke gegeven, namelijk cancel culture. Hè? Cancel culture is het idee van, we gaan bepaalde sprekers uit onze publieke ruimte halen, sprekers die op een communicatie hebben, die stigmatiseren, het is polariseren, het is die eigenlijk die structuur verdedigt en in stand houdt. En dan is de argumentatie daar vertrekt heel vaak vanuit Popper. En Popper die zegt, oké, we willen als samenleving tolerant zijn. Hoe kunnen we tolerantie verwezenlijken en hoe kunnen we die beschermen? Hij zegt, ja, als je tolerantie wilt beschermen, dan gaat je ook grenzen moeten afbakenen in tolerantie. Dan kun je niet tolerant zijn tegenover alles. Klassiek voorbeeld is, we holibies tolereren we, maar... Ja, als je holibies wilt tolereren, dan moet je ook mensen die holibies aan elkaar staan, die aan gaybashing doen, dan moet je daar intolerant tegen zijn, want anders gaan die het tolerante verdringen. En in eerste instantie wil Popper dat oplossen door dialoog. Van oké, dan moeten we maar gaan uitleggen aan die intoleranten waarom dat we beter niet overgaan tot geweld. Waarom dat we zeggen van oké, we snappen dat jij u zo voelt, dat jij die mensen als een bedreiging ziet. Je bent daar absoluut niet mee akkoord, maar jij mocht die mening hebben in naam van de tolerantie als jij mij laat zijn. Als jij mij de toelating geeft om verliefd te worden op wie ik wil, om mij te kleden zoals ik wil en te doen zoals ik wil, in die veronderstelling mocht jij ook uw veronderstelling hebben. Ik vind dat niet leuk, maar ja, jij vindt mij niet leuk en we meten gewoon elkaar niet. Dat is een beetje wat Popper zegt. En in stap 2 van Popper, dat is dat hij gaat zeggen, oké, wanneer we dat niet meer kunnen, tolerant zijn tegenover elkaar, dan moeten we maar die tolerante mening uitsluiten, maar dat is een soort laatste hoopmethode. Dat is niet van, jij bent tolerant, weg. Nee, dat is een soort middel wanneer men alle andere machtsmiddelen heeft gebruikt, dan pas is uitsluiting van het debat en de publieke ruimte een optie.
Ja, maar wat ik daar ook in zie is, we hebben twee mensen tegenover elkaar zitten met een ander individueel verhaal, die allebei dat projecteren op het grotere verhaal en dat problematiseren.
Ja.
Terwijl eigenlijk hun beide individueel verhaal, dat kan, ze zou perfect naast elkaar kunnen staan. Maar ze zitten allebei de structuur te problematiseren, die moet maar veranderen. Terwijl dat ze perfect naast elkaar zouden leven in hun eigen individuele verhaal. Maar toch lukt dat niet op een of andere manier.
Ja, omdat die verhalen op een soort fundamentele manier clashen, hè?
Ja.
In die zin dat men zegt van, door het feit dat eigenlijk één van de twee overgaat tot een gewelddadige actie, wordt het al moeilijk om tolerant te zijn.
Ja.
En de vraag is, vanaf wanneer is het too much? Want dat is een vraag, hè. Als Popper zegt, wanneer je alle middelen hebt gebruikt, dan pas mocht je iemand uitsluiten. Dus alsjeblieft Twitter, lees dit en probeer eerst alle honderden middelen vooraleer dat je direct iemand cancelt. Want vaak, dat is nu hetgeen, oh, die heeft iets gemeen gezegd over Holibi, we gaan dat uitvergroten, we gaan dat aankaarten, we gaan die cancelen. Bijvoorbeeld mensen die geweerd worden uit aulas, professoren die geband worden vanwege een slechte mening. En dan gaat men zeggen, ja, maar ja, die mensen mogen hun mening niet geven, want dat gaat in tegen mijn tolerantie. Die dan eigenlijk het argument van Popper gebruiken om dat te legitimeren. Van kijk, Jordan Peterson die zegt dat transgenders toch een beetje raar zijn. Hè, en die mij daarmee raakt, die mij als transgender daarmee raakt. Als ik die kan bannen uit het debat, ja, dan kan ik vrijer zijn. Dan is de tolerantie tegenover mij als transgender bijvoorbeeld groter, dat men zegt.
Goed, maar waarom laat jij je tegenhouden door zo iemand als Jordan Peterson?
Omdat de structuur zodanig is dat ik het gevoel heb dat ik mijn eigen verhaal niet kwijt kan in die grotere structuur. En dat die structuur mij corrigeert op een geslachtsverandering. Het idee is, er is een structuur van, wat we zo zeggen, cisgender, van jarenlange heteronormativiteit en cisnormativiteit, van mensen die het geslacht voelen dat ze geboren zijn. Daar is onze samenleving op gebouwd.
Ja.
Ik heb het gevoel dat ik mij een andere manier wil bouwen. Een andere manier wil bouwen. Sorry, dat ik een geslachtsverandering wil ondergaan, om het nu in het extreem vorm te nemen. Extreme, wat ook weer al een normativiteit is, heel interessant. Stel nu, ik wil naar een transgender gaan en mij van geslacht laten veranderen. Dan word ik tegengehouden door die structuur. Door afwijzend gedrag, door hele kleine zaken, door drempels die er zijn. Het zou niet zo moeilijk moeten zijn. Ik zou niet uit de kast komen, is bijvoorbeeld al een manier om te tonen van, ja, hij moet maar uit de kast komen. Ja. Of is hij al uit de kast gekomen, dat we zeggen van, ja, er is iets dat jij in de wereld moet brengen. Die stemmen die daartoe bijdragen, die staan mijn tolerantie in de weg.
Akkoord. Ja, ik denk dat een Jordan Peterson, die zegt van, ja, we hebben een internationale vrouwendag, waarom hebben we geen internationale mannendag? Dat die toch wel heel veel gecanceld wordt, hè?
Ja.
Misschien toch wel de figuur is in de cancel culture die weggezet wordt door de progressieven als een conservatieve idioot.
Ja, en dat is hetgeen waar ik dan denk van ja, je mocht Popper daar niet voor misbruiken. Omdat Popper is genuanceerder dan zeggen, we moeten die cancelen, want dat staat tolerantie in de weg. Popper zegt, je moet in dialoog gaan. Je moet middelen inzetten om dat dialoog en elkaar te overtuigen en om zeker te zorgen dat er geen misdaden worden gepleegd tegenover de ander. Maar net zozeer wel parallel leven aan elkaar. De vijand van de open samenleving is niet uw eigen mening uiten, tenzij dat het echt hate speech is. Hè? Dat is een duidelijke grens uiteraard. Maar ik vind het interessant dat een Popper vaak voor hele kleine dingen gaat gebruiken, terwijl dat er niks mee te maken heeft. Dan zou ik willen afsluiten met het idee, we hebben nu de grondslagen kunnen bekijken van woke zijn. We hebben Derrida gehad met zijn waarom dat taal belangrijk is en dat je daar vanuit die deconstructie veel kunt leren voor de samenleving. Hoe dat Foucault zijn instellingen bekijkt en gaat kijken, ja, die macht die komt vanuit die instellingen, dus je moet je instellingen in vraag stellen, je onderwijs, je ziekenhuis, je ja, met zijn medicalisering, je moet je politie in vraag stellen, je moet alles in vraag stellen. Je hebt de critical race theory, die gaat zeggen van ja, moeten onze structuren en impliciete bias tegenover genders en zo in vraag stellen. We hebben Lyotard die zegt, oké, mijn klein verhaal staat centraal en wij die daarop de analyse maken dat die in tegenstelling staat tot het grote verhaal. We hebben de tolerantieparadox van Popper die we toch met een grote korrel zout moeten nemen als we die willen toepassen in cancel culture, met niet zozeer de complete dode zee erover moeten gieten om dat in cancel culture te krijgen. Maar we moeten ook beseffen dat dat slechts perspectieven zijn. Elke analyse die men als woke maakt, en daar heb ik nog niet over het activistisch delen, maar elke situatieschets die men maakt, is correct. Maar die is net zo correct als de tegenanalyse die men vanuit andere theorieën kan maken. De traditionele theorieën blijven ook nog altijd overeind staan. Een culture of poverty is ook iets dat je daar tegenover kunt zetten. Socialisatietheorie is iets wat je erover tegenover kunt zetten. Het is ook maar een theorie. En dat is echt wel een bottomline die ik hierin wil steken. Van, ja, dat heeft theoretische grondslagen, maar er is een zeer, zeer grote maar aan. Namelijk, het is evenveel waard als de tegentheorie die daar iets anders kan zetten. Dat is ook mijn probleem met die tolerantieparadox. Je moet beseffen dat wanneer dat je vanuit die theorieën handelt en bekritiseert, dat je normen voorop zet. En dat het vooropstermen van normen, 1, je wetenschappelijkheid al een beetje ondergraaft, maar 2, dat je evengoed een andere norm voorop had kunnen zetten, tot andere conclusies komen die ook even legitiem zijn. En dat we moeten opletten voor elkaars basisassumpties en dat je eerst moet overeenkomen in het debat met basisassumpties en dat je dan pas de wereld kunt veranderen. En ik geloof zeer hard dat dat het nadeel is en hetgeen is waarom dat ook zo controversieel is, omdat men niet het perspectief kan loslaten en niet zien als slechts een perspectief om naar de wereld te kijken. Maar ziet als een soort waarheid, als een soort feit en niet als een analyse, een opinie, een activisme. Want dat is het, hè? Het is een activisme, een opinie, en het is geen feit. Het is maar een perspectief.
Ja, inderdaad. En het determinerende van de structuur, wat zogezegd een determinerende invloed zou hebben op het individuele verhaal, hè? Terwijl zowel het individuele verhaal als de structuur zijn natuurlijk ook maar inderdaad verhalen, hè? Perspectieven, zoals jij het noemt. Bedankt voor uw fantastische uiteenzetting, Aaron. Mijn kennishorizon is alvast bijzonder open gegaan. Het was zeer fijn om deze lange aanloop naar woke-cultuur te hebben meegemaakt. Is er nog iets wat je graag kwijt wil aan onze lieve luisteraars?
Nee. Het enige wat ik kan zeggen is, als je woke bent, kun je dat theorieken van ons citeren, maar als je woke bent, zorg dan ook dat je af en toe ontwaakt uit het woke zijn en beseft dat er meerdere perspectieven zijn. En hopelijk worden jullie gecanceld voor dit.
Ja, we gaan het zien, dames en heren. En we zijn ook op Twitter, naar het schijnt, waar we zijn niet echt mee aan het ruzie maken, hè? Maar
Nee,
gelukkig niet. Dus volg ons, cancel ons waar je zin in hebt. Like ons op Facebook als je daar zin in hebt. En we zijn nog steeds geïnteresseerd in jullie kleine verhalen. Wie zijn jullie? Wat houdt jullie bezig? Waar willen jullie dat wij graag over leuteren? We hebben al een paar ideeën opgeschreven, dus bedankt daarvoor. En dan wil ik jullie hartelijk bedanken voor het luisteren. En salutjes, tot de volgende.
Op wiedersehen.